Welkom bij de podcast Autisme bij Vrouwen en welkom bij weer een nieuwe aflevering. Deze keer heb ik Floortje als gast in de studio en zij is gediagnosticeerd met autisme en ADHD, de intensive type. En wij komen vandaag verschillende onderwerpen tegen zoals moederschap, behandelingen, werk, etc. Floortje, leuk dat je er bent vandaag. Zou jij je willen voorstellen aan de luisteraars?
Ja, zeker. Ik ben dus Floortje. Ik ben getrouwd met Frank. Ik heb twee kinderen. Dochter van 8 en een zoon van 6. Waarbij dochter Lief ook gediagnosticeerd is met autisme. Dus ja, het is een erg leuk huishouden hier thuis.
Gezellig. En wanneer is jouw dochter gediagnosticeerd met autisme?
Die is in 2000... Dan moet ik het goed zeggen, we zijn nu bijna een jaar bezig. Ja, in 2023, in het begin van 2023 zijn we begonnen. Ik denk april zo'n beetje. En in mei, juni hadden we voor haar dan de diagnose.
En jij zelf?
Ja, ik zelf zit nu pas, denk ja, 5 maanden dat ik mijn diagnose heb. Ik ben begonnen een tijdje geleden en dat heeft best wel lang geduurd. En ik kreeg in oktober, november vorig jaar mijn diagnose.
Oké, okay. Best wel recent en eigenlijk in hetzelfde jaar dan als je dochter.
Ja, in 2022 was met mijn dochter, maar we zijn al best een tijdje onderweg. Dus ik denk dat het bij mijn dochter 2022 is geweest en dat ik pas veel later ben gaan starten.
Ja, grappig dat dat toch dan, je herkent dan denk ik toch wat dingetjes ook vanuit elkaar. Of jij dan in dit geval bij je dochter misschien?
Ik ging wel een balletje rollen, ja. Dat klopt.
Hoe ging het hele gezin daarmee om?
Nou, vooral mijn man heeft daar wel heel veel baat bij gehad. We hebben best wel hele moeilijke periodes gehad. Waarbij we ook echt wel op het randje hebben gestaan van scheiden. Ook omdat ik gewoon thuis niet goed liep. En omdat ik gewoon mij niet kon aanpassen aan bepaalde situaties. En daar had hij gewoon heel veel moeite mee. En toen wisten we dus nog niet wat we nu weten. En hij zegt, ja, weet je, een diagnose gaat mij daar wel heel erg bij helpen. Dus ook wel een van de redenen geweest waarom ik dat ook heb laten doen. Zodat we daar allemaal rust in kunnen vinden en gewoon door kunnen gaan met ons leven samen. Want we wilden eigenlijk helemaal niet scheiden.
Nee.
Dus
nee.
Dat heeft wel echt heel veel geholpen.
Ja, je leert elkaar gewoon beter begrijpen ook daarmee, denk ik, aan de hand van zo'n diagnose.
Ik leer dat het is zoals het is en je gaat mij niet veranderen. Al zou je zo graag willen, ik ben wie ik ben.
Ja, ja. En dat is ook niet wat hij natuurlijk dan wil veranderen, denk ik, toch? Het is alleen...
Geen zin heeft om daaraan te peuteren. Natuurlijk zijn er wel situaties waarin je zeker kan leren van elkaar. En waar ik ook mijn deel in heb. En daar zijn we nu heel hard mee bezig. En dat gaat de goede kant op. Maar je kan mij niet... dat plaatje, die stempel die blijft, die gaat niet weg.
Nee. Moet je ook niet willen. Dat is ook wie je bent en ja... Er zit hele mooie kanten aan.
Ja.
Want over het krijgen van de diagnose, wat heb jij daarin als positief ervaren?
Wat ik net al benoemde, was ontzettend veel rust voor de situatie. Van, dit is wat het is en we gaan daarmee aan de slag. Het heeft daarbij ook deuren geopend. Ik heb aangeklopt bij de gemeente. Daar loopt nu een aanvraag voor een persoonsgebonden budget, waardoor ik dus in aanmerking kom voor hulp, thuishulp. Ambulante begeleiding noemen ze dat.
Ja.
En daarbij ook een stukje huishoudelijke hulp ga ik proberen voor elkaar te krijgen. Want dat is gewoon echt wel een probleem hier thuis. Ik krijg dat gewoon niet goed op orde. Dus daar kan ik best wel een beetje ondersteuning bij gebruiken.
Ja, dus eigenlijk biedt de diagnose ook alweer kansen in ondersteuning.
Juist, ja.
Want dat is wel een beetje het nadeel natuurlijk in de medische wereld. Je moet een diagnose hebben voordat je pas hulp krijgt.
Ja, of je moet je portemonnee opentrekken. Maar...
Ja, inderdaad. Ja. Maar dat kost en vooral met behandelingen en gewoon langdurige hulp is dat echt niet te betalen, joh.
Nee, klopt. Mijn diagnose heb ik ook deels uit eigen zak betaald. Omdat ik het niet via de reguliere weg heb gedaan. Dan mag je natuurlijk de GGZ in. Eigen pad bewandeld en via eigenlijk terechtgekomen bij de autisme specialist. Die is echt gericht op vrouwenonderzoek met autisme. En dat wordt deels vergoed, maar niet volledig. Dus dat heb ik ook best wel in de buidel moeten graven om, om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik wilde dat per se sneller geholpen worden, want anders zou je de wachtlijst opgaan en dan zou het nog langer duren dan nodig is eigenlijk.
Ja, dat is gewoon 6 tot 9 maanden, als het niet langer is om aan de beurt te zijn. Ja.
Maar 6 tot 8 weken hoeven wachten voor het ging beginnen, dus dat scheelt nogal.
Ja, ja. Dat is echt heel prettig. Ja, je moet het natuurlijk hebben en kunnen financieel, maar fijn dat dat zo kon.
Ja.
Want nou, je krijgt de diagnose, het zorgt voor meer begrip, voor inzicht. Hoe heb je de periode daarvoor ervaren?
Nou, achteraf, nu ik weet wat ik nu weet, zijn er zeker wel wat puzzelstukjes op zijn plaats gevallen. Ik kan nu op een andere manier naar mezelf kijken. Ik ben niet lui of overgevoelig. Mijn hersenen zijn gewoon letterlijk anders in elkaar gezet dan iemand zonder de diagnose. Alles wat ik voel, hoor, proef, ruik en zie, dat komt gewoon ongefilterd binnen. En die moet ik weer zien, op een rijtje zien te zetten, al die prikkels. En ik was als kind echt heel dromerig. Ik was heel snel afgeleid. In de basisschooltijd heb ik echt met regelmaat gehoord: Floor, werk door. Dat rijmt lekker natuurlijk. Die zin die spookt nog steeds wel eens door mijn hoofd heen. Ik was daarnaast ontzettend ontvankelijk voor aandacht. Ik was een heel gevoelig meisje. En als ik aandacht kreeg op een negatieve manier, dan trok ik me dat heel erg aan. Ik werd heel veel gepest ook. Zowel in de basisschool als in de middelbare schooltijd. Ik ben door die aandacht ook wel eens in handen geweest van een loverboy. Gelukkig hebben mijn ouders mij op tijd tegengehouden. Die zagen dat fout gaan en die hebben mij gewaarschuwd en het contact eigenlijk stopgezet. Dus daar is heel veel ellende mee voorkomen, gelukkig.
Ja.
Maar achteraf denk ik wel dat er heel veel dingen duidelijk waren. Alleen voor meisjes is het gewoon heel, die kunnen gewoon heel goed maskeren.
Ja.
En dat gehoord hebben, dat is gewoon iets wat waar nu veel onderzoek naar gedaan wordt. Waardoor er heel veel meer duidelijkheid komt over vrouwen met autisme of ADHD.
Ja, ja, dat is ook de reden waarom er denk ik gewoon zo weinig gediagnosticeerd wordt. Of dat het niet gezien wordt.
Ja, en ook want je merkt nu echt in de omgeving, het wordt echt wel wat bekender. En er zijn heel veel vrouwen die toch op later leeftijd nog een diagnose afdwingen, zeg maar.
Ja, absoluut. Ja, waar merk jij dat in met het maskeren? Is dat van dagelijkse toepassing bijvoorbeeld?
Ja, en weet je, heel eerlijk weet ik ook niet eens. Het gaat gewoon automatisch. Ik weet niet eens hoe ik het moet niet doen. Dat is heel gek, maar het is echt een leerproces hoe ik eigenlijk niet maskeer. En ik weet gewoon niet hoe ik dat moet doen. Ik ben daar echt, echt lerende in. En mijn man merkt het wel heel erg, dat als ik in een sociale situatie zit, of we zijn ergens onder meerdere mensen, we gaan bijvoorbeeld een hapje uit eten, dan ben ik al continu mijn omgeving aan het scannen. En eigenlijk hoor ik alles om mij heen. Ik ben alle gesprekken die om mij heen zijn, ben ik aan het luisteren. Ondertussen ben ik dan ook nog op mijn man aan het focussen. Maar hij ziet aan mij dat ik heel erg afgeleid ben. En thuis ontplof ik. Thuis ben ik dan overprikkeld. En dan laat ik dat maskertje vallen. Want daar durf ik mezelf te laten zien. Maar ik weet gewoon niet hoe ik dat moet doen als ik niet thuis ben.
Ja, want is dat dan ook het doel uiteindelijk? Hè? Want je leest heel veel, of tenminste ik kom heel veel dingen tegen over dat unmasken. Dat eigenlijk een beetje het doel is. Maar is dat ook jouw doel?
Ik vind dat een moeilijke vraag om te antwoorden. Ik denk dat als we thuis er goed mee om kunnen gaan en ik thuis dat maskertje laat zakken en we kunnen daar gewoon mee dealen, dat ik denk ik beter zo kan blijven zoals ik nu ben. Want misschien helpt dat masker mij wel in het leven om verder te komen. Ik denk als ik dat masker niet zou hebben, dat ik dan ook sociaal gezien veel minder vooruit kom.
Ja. Ja, want aan de ene kant helpt dat masker dus om bijvoorbeeld een bepaalde baan te kunnen hebben of een bepaalde relatie aan te gaan. En aan de andere kant zou je zeggen van het kan je ook weer heel erg gaan uitputten. Want het kost denk ik heel veel energie om te maskeren.
Ja, dat kost het zeker. Dat is ook de reden waarom dat thuis dus eruit komt. En ik iets minder geduld heb. En een kort lontje. Dus daar aan dat de energie daar wel op is.
Ja, het lijkt me wel lastig inderdaad. Van hoe ga je dan zorgen? Dat het je minder energie kost eigenlijk in dat soort situaties. Hè? Dat je niet altijd een ja, heel masker op hoeft te hebben.
Ja.
Maar net wat je zegt, ja, misschien helpt het je juist ook. Ik ben gewoon meer benieuwd van hoe zou dat dan makkelijker voor iemand kunnen zijn.
Nou ja, ik ben nog steeds op zoek naar het recept. Dus als iemand het heeft, ja. Ik weet echt niet hoe ik het anders zou moeten doen. Ik heb dit mijn hele leven gedaan. En dit, ja, ik weet niet wie ik anders moet zijn.
Nee. Ja, en dat is misschien ook gewoon echt een ontdekkingstocht van wie ben ik überhaupt zonder dat masker? Als je dat altijd zo hebt gedaan.
Dat is ook best wel een moeilijk proces. En je komt echt in een soort rouwproces terecht. Van wie ben ik eigenlijk? Ben ik wel wie ik denk dat ik ben? En gaan mensen mij nog wel leuk vinden als ik de echte ik laat zien, zeg maar?
Wat merk je dat? Heb je dat in je omgeving? Nou, bij je man in het gezin kun je wel echt jezelf zijn, denk ik. Dat je zegt. Zijn er meer relaties in je omgeving waarin je dat wat meer kan laten zien?
Mijn sociale kring is niet heel groot. Ik heb één beste vriendin. En zelfs bij die beste vriendin durf ik niet altijd mij volledig te laten zien. En als ik dat wel eens doe, dan komen er wel eens opmerkingen zoals jij ook met je autisme. Weet je wel, zoiets. Mm. En dat doet wel pijn, maar dan ben ik ook weer niet in staat om dat weer uit te spreken. Dat durf ik dan toch ook weer niet te zeggen, omdat ik weer bang ben voor confrontatie. En die ga ik toch altijd liever uit de weg.
Ja. Ja, het is heel makkelijk om dat te zeggen vanuit de zijlijn, zeg maar.
Ja.
En waarvan het soms
dan... Iedereen heeft toch ook autisme, krijg je dan te horen. Iedereen heeft een beetje autisme, ja.
Ja, terwijl het echt een heel groot onderdeel is en het juist heel lastig kan zijn voor je. Ja. En als er dan zo makkelijk over wordt gedaan, is wel pijnlijk.
Ja, dat is niet fijn.
Hoe ga je daar nu dan mee om in de relaties waarin je merkt dat dat wat lastiger is?
Met mijn vriendin, mijn beste vriendin, ja, die probeer ik gewoon door te gaan op zoals we eigenlijk altijd al hebben gedaan. En dan probeer ik de dingen die ik niet fijn vind toch te negeren en toch te slikken. Die uit ik dan bijvoorbeeld wel naar mijn man toe, zodat ik het wel kwijt ben. Dat het niet erg diep gaat liggen, waardoor het op een gegeven moment toch gaat botsen met elkaar.
Yeah.
Met mijn moeder heb ik gewoon een hele goede band en die steunt mij door dik en dun en... Die zegt nu zelf ook, nou, dat verklaart ook mijn eigen gedrag. Dus die gaat zich niet laten diagnosticeren, maar die denkt wel dat het van haar vandaan komt.
Ja.
En voor de rest heb ik eigenlijk niet echt een brede sociale kring. Familie, maar daar ga ik al niet heel erg close mee om. Verjaardagen, maar buiten dat eigenlijk ook niet.
En zijn er anderen die je, misschien dan nu sinds je diagnose kent, ook met autisme? Buiten dan... Mogelijk je moeder en je dochter.
Voor moeders zijn er altijd wel. Maar dan ga je toch meer weer richting dat... Ja, iedereen heeft wel een stukje autisme. En dat wil ik juist proberen te vermijden. Dat je overal wat autistisch in gaat zien. Want ja, je bent gewoon zoals je bent. En dat is prima. Dus ik probeer daar eigenlijk niet te veel over na te denken. Gewoon door te gaan zoals het nu al gaat.
Ja. Nee, ik dacht misschien merk je daarin dat het contact dan... anders is met iemand met autisme of zonder autisme. Want bijvoorbeeld zoals met jouw beste vriendin, is het dan dat je het soms ook moeilijk vindt om haar juist te begrijpen, of haar gedrag te begrijpen?
Ja, want zij snapt mij ook vaak genoeg nog niet. Er was een heel mooi voorbeeld, nog niet zo lang geleden, kwam zij heel spontaan om 19:30 avonds op de stoep met ganzenkuikens. Heel leuk, gezellig. Ja, die had zij dus opgevangen en die wilde ze komen laten zien. Maar dan ben ik net bezig met mijn dochter in het avondritueel. En die is gewoon heel belangrijk dat die gestructureerd loopt, want anders gaat het mis. Nou ja, zij verstoorde op dat moment dus dat ritueel. En dat heb ik dan ook wel uitgesproken. Ik heb wel gezegd, ik vind het heel leuk spontaan, die bezoekjes. Maar het is niet handig, want daardoor loopt het wel weer anders. En moet ik maar hopen dat mijn dochter gewoon nog naar bed te krijgen is.
Ja. Ja, iets wat van buitenaf niet echt, niet te zien is wat er dan binnen in huis gebeurt of wat er nodig is. En heel lief bedoeld, maar ja.
Nou ja,
goed dat jullie dat ook.
Ja.
Goed dat jullie dat ook uitspreken wel, dat je het wel weet van elkaar.
Ja, absoluut. Ja, dat is ook wel belangrijk, want anders als dat blijft gaan, dan gaat het wel sluimeren. En dan kan het wel op een gegeven moment een keer gaan botsen natuurlijk.
Ja, precies. En als we het hebben over het moederschap zelf, En moederschap heeft zelf al heel veel uitdagingen, denk ik. Ik ben zelf geen moeder, dus, maar in mijn omgeving wat moeders. En ja, het lijkt me heel veel van je vragen. Ik was benieuwd hoe je dat ervaart in combinatie met autisme en ADHD dan.
Ja, nou ja, als nieuwbakken moeder, toen mijn dochter geboren werd, ja, ging het me eigenlijk nog best wel goed af. Kijk, het huishouden is voor de geboorte van de kinderen altijd al een drama geweest. Als kind had ik ook altijd een ontzettende rommelkamer. Echt troep van hier tot Tokio, daar kon je het ook aan herkennen. Dus ik ben nooit heel geordend geweest. Dat is na de geboorte van de kinderen niet anders. Maar als moeder zelf ging het me eigenlijk heel goed af. Nou had ik wel de mazzel dat mijn dochter ontzettend makkelijk was als baby en peuter en kleuter. Het was gewoon echt een heel makkelijk kind. Ook echt niks te merken van autisme. Toen de jongste geboren werd, Morris, die was wel een pittige baby. Die heeft echt een half jaar lang op mijn buik geslapen. Dus ik heb een half jaar lang half zittend in bed geslapen. En dat heeft wel zijn tol geëist. Binnen de relatie, maar ook als voor mijzelf, zeg maar. Ik liep echt op mijn tandvlees. En natuurlijk, moeder zijn is altijd zwaar. Maar ik denk in combinatie met die autisme en ADD, dat toch wel even nog een tandje heftiger is. En dat ik achteraf daar, als ik er nu aan terugdenk, wel denk van, goh, hoe heb ik dat eigenlijk volgehouden?
Ja, hoe heb je dat volgehouden dan uiteindelijk?
Ja, je gaat gewoon door. Je moet. Je hebt geen keus.
Ja, en je hebt natuurlijk je partner, maar alsnog, als jij een baby hebt die constant jouw aandacht nodig heeft, ja, je kan niets anders inderdaad.
Nee.
Is dat dan ook iets met de fysieke prikkels, zeg maar? Of hetgene wat het zo zwaar maakte?
Alles in goede banen leiden. Eigenlijk zorgen dat iedereen happy is, tevreden is. Ik ben ontzettend bang dat ik faal als moeder. Sowieso in het dagelijks leven. Alles wat ik verkeerd doe, dat voelt als falen. Ik ben ontzettend gevoelig, heb ik al uitgelegd. Dus ik kan ook heel goed aanvoelen als iemand iets zegt, maar het is op een andere manier bedoeld, dan komt het op mij heel anders over. En dan kan ik daarover gaan malen. En dan blijf ik intern blijf ik daar ontzettend lang over doorgaan. En de externe prikkels, ik moet zeggen dat die vooral, die worden nu steeds heftiger. Dus als ik even niks kan hebben en kinderen gaan aan me lopen trekken of aan mijn kop zeuren, dan kan ik dat echt heel slecht hebben. En dat wordt steeds heftiger naarmate ik ouder word.
Ja, is dat naarmate je ouder wordt of verandert dan ook weer de fase met de kinderen zelf? Of, ja, wat heeft daar allemaal mee te maken?
Ik denk dat dat ook echt deels te maken heeft met de ontwikkeling waar je dan in zit. Plus de wetenschap dat je wat hebt, waardoor je toch wat bewuster wordt van bepaalde gedragingen die je laat zien. Dat als je kortaf bent, dat je dan toch intern denkt, misschien ben ik toch overprikkeld. En dan ga je weer nadenken, wat heb ik vandaag nou eigenlijk gedaan? Ja, eigenlijk niet zo heel veel. Maar blijkbaar toch weer te veel voor wat ik dan aan kan. En dat is gewoon heel lastig om die grenzen te zoeken en om je daarin te... om te zoeken naar de juiste weg om niet overprikkeld te zijn. Dat is gewoon heel moeilijk, want je moet de boodschappen doen. Je moet het huishouden bijhouden. Er moet een paard verzorgd worden. Er moet zoveel. Kinderen volhalen, afspraken, fysiotherapie. Weet je, zo kan ik nog wel even doorgaan.
Ja. Dus soms kan het is je ook niet
tegen beschermen.
Nee, en het zijn ook geen voorspelbare momenten, denk ik. Het is niet van, oh, dan gebeurt dat. Het zijn ook heel veel spontane momenten.
Ja, met kinderen kan je dat niet voorspellen. Het is inderdaad niet voorspellen. De ene keer zijn ze wel lekker even een half uurtje wat voor zichzelf aan het doen. En het andere moment willen ze een uur lang continu je aandacht hebben. En dat vergt echt wel energie.
Ja. En ook de combinatie, zeg maar, autisme en ADD, want ik kan me voorstellen, en wat ik ook hoorde van de anderen, is dat bijvoorbeeld bij autisme is er heel erg een routine gebaat. Hè? Daar heb je heel veel baat bij. Maar de ADD heeft weer wat anders nodig. Of is het lastig om die routine vol te houden? Als je dan nu kijkt naar dat balans houden en wanneer is het echt te veel? Hoe ga je daar nu mee om?
We leren steeds beter aanvoelen wanneer het voor mij te veel is en op welke moment het voor mij het beste is om even een stapje terug te doen. Dus we hebben nu ook, eigenlijk proberen we iedere avond na het eten even kort te sluiten met elkaar. Goh, kan ik even een half uurtje naar boven? Dan doe ik dat ook, dus dan trek ik me even een half uurtje terug. zorgt hij even voor de kinderen en voor de keuken. Dan kan ik dat loslaten en dan heb ik even weer energie. Want mijn dochter hangt heel erg aan mij. Die wil eigenlijk altijd iedere avond door mij naar bed gebracht worden. Dus dat moet ik dan ook, die energie moet ik gewoon hebben om haar naar bed te kunnen brengen. Dus als het er toelaat, dan ga ik altijd iedere avond even een half uurtje na het eten even naar boven. En dat werkt echt goed. Alleen ja, het laat het niet altijd toe, elke situatie. Dus dat is even afhankelijk van hoe het loopt. Ja. En daarbij heb ik ook de hele moeilijke keuze moeten maken om te stoppen met mijn werk. Ik werkte als verpleegkundige in de ouderenzorg. Dus ik heb dat nu sinds dit jaar eigenlijk doe ik dat alleen nog maar op 0-urenbasis, waardoor ik mijn eigen tijden kan bepalen. Ja. En ik werk dan nu ook bij mijn man in het bedrijf, in de administratie. En dat geeft gewoon echt wel heel veel meer rust.
Ja, ja. Die combinatie van het werkleven en dan je privé hebben, was dat te veel?
Ja, sowieso merkten wij al, mijn dochter begon pas erg duidelijke kenmerken te tonen vanaf een jaar of 6. Toen begonnen echt hele zware problemen te ontstaan. En hadden we echt, ik denk, iedere week wel ontzettende woedeuitbarstingen. Ze werd fysiek slaan, schoppen. De hele kamer werd verbouwd. Het was echt heel intens, heel heftig. En dat is ook de periode geweest waarin we merkten dat mijn avonddiensten en weekenddiensten daar geen positief effect op hadden. En het heeft heel lang geduurd voor ik zelf dat toe wilde geven. Want dat is denk ik dat stukje ook zorgzaamheid die ik dan wel in mij heb. En dat empathische. Dat is ook de reden waarom ik de zorg in ben gegaan. Ik wil graag voor anderen zorgen. Alleen als ik voor een ander zorg, kan ik niet meer voor mezelf zorgen. En op een gegeven moment is dat op. En dan moet je echt keuzes maken. En dat heeft gewoon heel lang geduurd voor ik dat inzag. En dat was wel echt een hele moeilijke stap voor mezelf om die beslissing te nemen.
Ja. Yeah. Ja, en misschien ook omdat je bent het misschien ook niet gewend om die keuzes voor jezelf te maken.
Nee, ook niet.
Tenminste,
nee.
Ja, het is een aanname, maar klopt dat? Dat je dat je leven eigenlijk meer gewoon ja, voor anderen hebt gezorgd? Of,
ja. Ja, je bent altijd in dienst van anderen. En tuurlijk, je weet als je kiest voor kinderen, dan ben je de eerste jaren ben je gewoon meer met anderen bezig dan met jezelf. Maar ik denk juist dat je die balans moet zien te vinden om ook dat stukje voor jezelf te vinden, ondanks dat je moeder bent. Want anders is het gewoon echt niet vol te houden.
Nee, als jij er niet bent, dan hebben zij ook niks aan jou natuurlijk.
Nee, precies.
Het is eigenlijk alleen maar een hele dappere keuze. Ik hoor ook wel verhalen over dat juist het werk dan nog een stukje structuur geeft. Of even wat anders of rustiger, omdat dat gewoon duidelijk is. Dan het privéleven, waarin
klopt,
je overal nodig bent.
Ja, dat is echt maar zo. Dit, weet ik gewoon wie ik ben. En op mijn werk heb ik gewoon een soort van ben ik een bepaald persoon, een bepaald type. En ik weet hoe ik daarmee om moet gaan. Dus ik weet ook wat er van me verwacht wordt en wat ik zelf kan. Ja. Dus dat is gewoon een stukje loslaten, wat gewoon heel moeilijk is. Want ik vond het altijd wel heel fijn om op het werk aanwezig te zijn. Want dan kon ik thuis inderdaad even achter me laten.
Ja, ja precies dat inderdaad.
Ja.
Ja, je kiest dan nu ook, je kiest voor jezelf, maar en ook voor je gezin natuurlijk, voor je kinderen, wat ja, gewoon een hele mooie beslissing is.
Ja.
En ja, wie weet komt dat later nog, wanneer het wat rustiger is voor jullie.
Ja, dat klopt. Dat hoop ik inderdaad. En als dat niet zo is, is dat ook prima. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nu die keuze gemaakt heb. En ik ben bijvoorbeeld een week of 2 weken niet als verpleegkundige aan het werk. Dan mis ik het dus ook niet. Waarschijnlijk omdat het me al te veel prikkels heeft gegeven.
Ja.
Mijn man kon ook heel mooi terugherleiden van als ik gewerkt had. Ook toen de diagnose nog niet was. Hij zegt nu, dat verklaart wel waarom jij na een werkdag eigenlijk een veel korter lontje had. Want dan was jouw energie gewoon. Dat had ik zelf niet door. Want ik dacht gewoon dat ik dat was. Ja, zo ben ik gewoon. Ja. Maar dat heeft echt wat je eigenlijk aan kan op een dag.
Ja, dat geeft wel mooie inzichten. Zo als je dan stopt, juist iets achter je laat.
Ja.
En
ja.
Was misschien dan toch ook de beslissing gewoon die goed is. En als je dan merkt ook nu na 2 weken dat niet doen. Ja,
klopt.
En het hoeft ook niet. Het hoeft ook niet weer te ontstaan.
Nee, soms is het gewoon goed. Zijn keuzes die zijn, ook al zijn ze moeilijk, soms zijn ze heel belangrijk. En het is het wat het is. En dan moet je dan weer een nieuwe weg in zien te vinden.
Ja. Ik kan me ook voorstellen dat er ja, dat je wel geconfronteerd wordt met bepaalde vooroordelen van moeder zijn in combinatie met autisme of ADD. Kreeg je bijvoorbeeld vanuit je omgeving ook reacties daarover toen je de diagnose kreeg?
Ik heb er nooit een geheim van gemaakt. Dus op het moment toen ik de diagnose kreeg, ik heb mijn omgeving daarin meegenomen. Ik ben niet zo goed in vertellen, maar wel heel goed in schrijven. Ik zet dat dan vaak op papier en dat gaat dan Facebook op, zodat iedereen weet wat er in mij omgaat. En daar komen eigenlijk alleen maar positieve reacties op. Ze vinden het mooi dat ik dat durf te delen. Dat ik open durf te zijn over wie ik ben. En dat ik ze meeneem in mijn reis. Hoe dat nu loopt.
Ja, juist. Echt wel steun. En misschien voor jezelf door het van je af te schrijven. Maar ook voor anderen, voor herkenning. En
zeker.
Advies. Want welk advies kreeg jij van bijvoorbeeld andere moeders, wat jou heeft geholpen?
Dat je vooral naar jezelf moet luisteren en niet naar anderen. Dat is denk ik gewoon echt een hele belangrijke. Jij zelf weet het beter. En een ander kan nog zoveel zeggen of adviezen geven. Als het voor jou niet goed voelt, dan moet je het gewoon niet doen. Punt.
Ja. Mooi. En dat is dus ook iets wat jij de andere moeders zou willen teruggeven.
Ja, ik had dat inderdaad voor mezelf al bedacht. Ik denk, dat is in ieder geval een puntje die ik heel belangrijk vind. En wat ik eigenlijk ook nog wilde delen, voor bijvoorbeeld moeders en sowieso vrouwen die twijfelen over een diagnose. Niet twijfelen, maar gewoon doen. De stempel maakt je niet anders. De stempel maakt je niet een ander persoon. Maar het gaat je wel helpen. En het is echt een stukje acceptatie van jezelf. Dat je beter jezelf leert begrijpen. En betere keuzes leert maken voor jezelf. Dus als iemand twijfelt, doe dat niet en doe het gewoon. Wat heb je te verliezen? Niks.
Ja. Nee, het enige wat je te wachten staat is gewoon nog meer ontdekking van jezelf. Jezelf leren kennen en daar beter mee omgaan. Mooi. Mooi advies voor anderen ook. En jij deelt dan veel op Facebook, zeg je?
Nou, ik heb dat toen met mijn diagnose heb ik daar wel een stukje over geschreven. Het is niet dat ik dat nu elke week of maandelijks doe. Maar doordat ik weet dat ik goed kan schrijven, zit ik er wel steeds vaker over na te denken om toch iets van een blog te gaan schrijven. Of toch iets meer informatie te verschaffen over hoe dat nou gaat. Het leven met autisme ADD in combinatie met alle struggles die je tegenkomt in het dagelijks leven.
Heel mooi. Ik denk dat dat voor heel veel vrouwen heel fijn is om juist andere ervaringen te lezen.
Ja, dat denk ik ook.
En wat zijn de mooie kanten die je hebt ontdekt die juist weer in combinatie met autisme en moederschap zitten?
Ja, nou ja, ik ben nog heel erg zoekende in mijn zoektocht naar wat de positieve kanten zijn. Vooral omdat de combi met autisme en ADD ontzettend tegen, het zijn echt tegenpolen van elkaar. Ik denk dat dat ook wel mooi is om even over te delen. Mijn ADD zorgt er eigenlijk voor dat ik ontzettend impulsief ben en eigenlijk alles aanpak wat ik aan kan pakken. Ik vind alles leuk. Ik wil overal bij zijn. Ik wil niks missen. Ik zoek dus heel erg de prikkels op. En eigenlijk zorgt autisme ervoor dat ik daardoor, als ik dat helemaal opgezocht heb, dat ik daarna instort en gewoon geen energie meer heb voor andere dingen. Maar ik ben gelukkig wel heel erg creatief. Dus dat is dan het puntje waarin ik eigenlijk mijn positiviteit probeer uit te halen. Ik knutsel lekker veel met kinderen. Ik vind het ontzettend leuk dat ik gewoon samen met ze meeknutsel en mooie dingen voor ze kan maken. Dat vinden ze ontzettend leuk. En nou ja, dat is dan dat stukje autisme, die creativiteit. Maar vanuit mijn ADD ben ik ontzettend avontuurlijk. En lekker gek. Kinderen vinden mij altijd erg grappig. En lekker met ze meedoe. En als we in de speeltuin zijn, dan klim ik gerust over alle dingen mee. Ik ga overal onderdoor. En ik speel verstoppertje met ze buiten. Of gekke spelletjes. Ja, dan weet je, dat interesseert me allemaal niet hoe anderen daarnaar kijken. Dus dat deel is wel iets wat ik echt wel bewonder van mezelf, dat ik dat in ieder geval gewoon met ze kan delen.
Ik vind dat altijd heerlijk om te zien. En je mag ook dan als ouder gewoon zelf weer even kind zijn. Dat
precies
idee.
Dat.
En, maar dat moet je wel ook durven laten zien. Ik denk dat heel veel ouders dat ook weer niet doen, of dan onderdrukken ze dingen of houden ze het tegen. Maar juist heel mooi als je dat inderdaad kan.
Ja, zeker. Ja, precies. Daar hebben ze gewoon. Dan ben ik niet alleen maar die minder leuke moeder met een kort lontje. Maar af en toe ook gewoon de gekke moeder.
Ja, en ik denk ook over het korte lontje, uiteindelijk begrijpen zij dat ook. En ik denk dat het niet erg is om een kort lontje te hebben als je er maar weer op terugkomt, zeg maar.
Precies. Ik denk dat het heel belangrijk is om open te zijn, ook naar je kinderen toe, dat je jezelf durft te uiten en spreek maar uit wat je voelt en waar je last van hebt. Kinderen begrijpen veel meer dan wij denken. En ik denk als jij als volwassene een beetje in kindertaal overbrengt wat je voelt en hoe dat kan helpen voor jezelf, dan geven ze eigenlijk alleen maar een hele mooie basis mee, met dat je ze delen wat hun helpt. En dat probeer ik eigenlijk altijd ook in mijn opvoeding mee te nemen. Schaam je niet voor wat je voelt. En ja, als je even, dat zeg ik ook vaak, van joh, mama heeft eventjes een momentje nodig, anders kan ik geen leuke mama voor je zijn. En dat spreek ik letterlijk uit, omdat ze dat dan ook beter gaan begrijpen.
Ja, en jou leren begrijpen. En zij weten ook, ze geven precies een voorbeeld over hoe zij dat straks zelf kunnen doen met leeftijdsgenootjes of met relaties.
Ja.
Heel mooi. Heel mooi. Ik wil heel erg bedanken voor je openheid en het delen van jouw verhaal.
Geen
ik hoop dat dat de andere vrouwen ook inspiratie geeft of steun geeft en dat ze herkenning vinden.
Ja, dat hoop ik ook. Dat is wel mijn doel.
Ja, en wie weet vinden ze jouw schrijfkunsten ook nog ergens. Ik weet niet of je een privépagina hebt.
Dat nu nog moet op gaan zetten of dat überhaupt inderdaad ook werkelijkheid gaat worden. Maar als er behoefte aan is, dan hoor ik dat zeker graag terug. Dan ben ik zeker bereid om daar wat meer te ondernemen en toch wat meer daarin te gaan doen om andere moeders en vrouwen te steunen en herkenning te geven.
Leuk. Heel erg bedankt voor vandaag.
Ja, jij ook bedankt.